Geliefde gemeente en allen die vanmorgen ook onze gasten zijn, in zijn trouw en goedheid schenkt de Heere, die van zichzelf zegt dat hij de Alfa en de Omega is, de eerste en de laatste, ons in zijn trouw deze bijzondere zondag toe. Hem komt daarom alle lof en dank toe. Namens de kerkraad zijn er een paar afkondigingen. Op 8 juli jongstleden is overleden zuster Dirkje van Zeggelaar Leijenhorst in de leeftijd van 71 jaar, gewoond hebbend Gortstraat 102. De rouwdienst is maandag 14 juli in de Munnikenhof om 2 uur. Daarna vindt de begrafenis plaats. De schriftlezing is vanmorgen uit Genesis 32, de versen 22 tot en met 32. De collecten zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, Emeritikas, en de derde voor het bouwfonds. En als het gaat over de passende psalm die gezongen zal worden met betrekking tot het overlijden van zuster van Zeggelaar, dan zal dat vanmiddag worden gedaan. Gemeente, wij verzoeken u zo dadelijk staande te zingen uit Psalm 119, vers 45. Daar zijn we vorige week een zondagavond ook mee geëindigd in de Tuinstraat. Psalm 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. En tijdens het zingen zal de kerkraad de kerk binnenkomen en broeder Verhoef zal de kanselbijbel weer zijn plaats gaan geven. De kerkraad wenst u allen een goede, gezegende dienst toe.
Dan gaan wij nu over tot het openen van de kanselbijbel. het onfeilbaar woord van God. En hierna zingen wij uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat kunnen we anders doen, gemeente, dan op een morgen als deze, waarop we in de nieuwe kerk mogen zijn voor de allereerste keer, om samen te zingen Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom en looft hem in zijn heiligdom. We zingen alle drie de verzen van deze psalm. Gods geboden zijn het richtsnoer voor ons leven. We luisteren ernaar wat de Heere ons heeft opgedragen en zingen daarna uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, ik maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. lezen vanmorgen samen uit Genesis 32, de versen 22 tot en met 32. Genesis 32, vanaf vers 22. En Jacob stond op in diezelfde nacht. En hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen. En hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken. En hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem. Totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet over mocht, roerde hij het gewricht van zijn heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij me zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vroeg en zei, geef toch uw naam te kennen. En hij zei, waarom is het dat ge naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam van die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Pniel was gegaan. En hij was hinkend aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht van de heup is tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Tot zover Genesis 32. Wij willen in ons gebed de Heere danken. En in het bijzonder ook voor het feit dat broeder en zuster Werkman Schuit van de Grote Pekken de afgelopen week mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Wij willen voorbeden doen voor zuster Blankenstein van de Weerthof van het Stationsplein, die in de komende week een knieoperatie moet ondergaan. En wij willen zeker de heren ook ervoor erkennen dat we vanmorgen hier in ons nieuwe kerkgebouw voor het eerst mogen samen zijn en we hopen nog in lengte van jaren. Laat ons samen het aangezicht van de Heere met dankzegging en gebed zoeken. Getrouwe Heere in de hemel, dankbaarheid vervult ons hart. Wanneer we zo vanmorgen als gemeente voor het eerst mogen samenkomen in onze nieuwe kerk. Er is heel wat aan vooraf gegaan aan denkwerk, aan handwerk. Er zijn heel wat inspanningen gepleegd. Maar vanmorgen mogen we dan samen dit moment beleven. Hier in deze nieuwe kerk, als gemeente samen zijn. Heren, dan zijn wij stil van verwondering. Dan is er ootmoedige dank in ons hart, jegens u, die ons dit grote voorrecht schenkt. Want dat willen we erkennen, Heer. Dat willen we belijden, dat we alles mogen ontvangen uit uw hand. En daarom, toen we vanmorgen samen Psalm 150 hebben gezongen, toen was dat ook vanuit ons hart. Looft God, looft zijn naam alom. En nu willen we samen ook bidden, Heere, om uw zegen. Allereerst over ons samen zijn van deze morgen, als we dat woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Wilt u dan in ons midden zijn en ook de leiding van uw Heilige Geest aan ons geven, in ons luisteren, in ons ontvangen van het woord, maar ook uw knecht in het spreken. Samen willen we bidden, Heere, of u ons niet alleen vandaag een zegen wilt bereiden, maar tot in lengte van jaren, zolang als we hier gebruik mogen maken van dit gebouw, wilt u in ons midden zijn. Wilt u ons hier onderwijzen en troosten en sterken door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat is wat we u smeken. Dat is waarnaar we verlangen en uitzien. U in ons midden, Heer. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u in het midden van onze gemeente ook weer reden gaf tot dankzegging toen onze broeder en zuster Werkman van de week mochten gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. U heeft hen gezegend en daar mogen ze ook van spreken. Aanvaard onze dank en we dragen onze broeder en zuster ook van harte aan u op met hun familieleden, met hun kinderen en met hun kleinkinderen. Blijf hen omringen in uw gunst. Maar we willen samen ook bidden, Heere, voor onze zuster Blankenstein van de Weert of van het Stationsplein, die naar het ziekenhuis zal moeten gaan voor een operatie van de week. Wilt u met haar meegaan? En wilt u haar ondersteunen en wilt u geven dat deze operatie ook het gewenste resultaat zal opleveren? We weten ons afhankelijk van uw zegen. En zo komen wij samen tot u, Heere, met onze dank. En ook met ons gebed om uw zegen. In diepe afhankelijkheid van u en van uw genade. In de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Zie ons aan en zegen ons, alleen om zijnentwil. Amen. Wij zingen uit Psalm 27, het derde en het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? We staan vanmorgen stil, gemeente, bij Genesis 32, de 30ste vers. En Jacob noemde de naam van die plaats Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. We zingen na het amen van de prediking van Psalm 32 het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. Gemeente, het is een groot voorrecht dat we vandaag voor de allereerste keer mogen samenkomen in ons nieuwe kerkgebouw. Een voorrecht dat ons met blijdschap en ook met dankbaarheid vervult. En als ik zo de reacties gehoord heb, ook in de afgelopen dagen, dan zijn we er allemaal stil verwonderd over dat we dit kerkgebouw mogen ontvangen. Er is heel wat aan vooraf gegaan voordat we deze kerk in gebruik konden nemen. Er is denkwerk aan vooraf gegaan en handwerk, schoonmaakwerk en noem allemaal maar op. En daarom denk ik dat vanmorgen allereerst ook een woord van dank op zijn plaats is aan het adres van iedereen die zijn of haar krachten heeft gegeven. En ik wil zeggen, zonder de inzet van zeer velen hadden we het niet kunnen doen en had dit resultaat niet bereikt kunnen worden. Maar bovenal zijn we vanmorgen samen dankbaar jegens de Heere onze God, die zijn zegen heeft willen geven over het hele proces. En we hebben het dikwijls tegen elkaar gezegd en ook wel gezongen met elkaar, hè, Psalm 127. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de werklieden, de bouwlieden daaraan. En dan zien wij vanmorgen dat we niet te vergeefs gebouwd hebben. En daarom de Heere alle dank en Hem alle eer voor zijn zegen die Hij aan ons als gemeente heeft geschonken. Gemeente, u weet wel, als er een nieuwe kerk wordt geopend, hè, dan wordt er vaak ook een naam aan die kerk gegeven. En ik weet wel, het is nou eigenlijk vanmorgen niet de officiële opening. Maar ook deze kerk, onze kerk, heeft eigenlijk al een naam gekregen. Vaak, u weet wel, worden er Bijbelse plaatsen vernoemd, hè. Dan gaat het over een Sionskerk, of dan gaat het over een Jeruzalemskerk, hè, of noem verder ook maar op. Nou, het is voor ons nooit een vraag geweest hoe of onze nieuwe kerk nou zou moeten heten. Er was maar één naam in het vizier en dat was de naam die ons zo vertrouwd is, Pnielkerk. Van de week toen las ik in een plaatselijk krantje dat er een stukje in stond en daar stond zo boven geschreven Pnielkerk nu voor goed historie. Nou begrijp ik best wel wat de schrijver van dat stukje bedoelt en in zekere zin heeft hij natuurlijk ook wel gelijk, dat is waar. Maar als je er goed over nadenkt en dat doen we vanmorgen, dan moeten we gelukkig tegen elkaar zeggen, de werkelijkheid is toch wel wat anders. Want de Pnielkerk is niet historie. De Pnielkerk is realiteit. Want de Pnielkerk is nou hier, op de oever van de mooie griftgebouw. Overigens, gemeente, wat ik al zei, wat van veel kerken geldt, dat geldt natuurlijk ook van de onze. De naam die onze kerk draagt is een verwijzing naar een Bijbelse plaats. Pniel. Zo heeft Jacob die plek genoemd
waar hij met God geworsteld heeft op de oever van de rivier de Jabok. En waar God hem zijn genadig aangezicht heeft getoond. Het is dus eigenlijk, gemeente, een hele oude naam, hè? Ik zal u zeggen, het is een naam die al ongeveer zo'n 3500 jaar oud is. En dan wordt die oude naam vanmorgen verbonden aan deze nieuwe kerk. Dat is eigenlijk wat er nou aan de hand is. En dat heeft ons veel te zeggen. Want die oude naam is zo'n betekenisvolle naam. Daar zit zoveel in. Daar zit een geweldige boodschap in opgesloten. En daar ligt ook zoveel onderwijs in voor ons van vandaag en ook voor de komende tijd. Want we hopen dat we nog in lengte van jaren hier als Pnielkerk mogen zijn. En daarom vanmorgen, gemeente, gaan wij samen stilstaan bij die naam Pniel. Een oude naam. Voor een nieuwe kerk. En dat is meteen ook het thema van deze preek. Een oude naam voor een nieuwe kerk. Gemeente, Jacob is op weg naar Canaan, naar huis. En hij is de afgelopen 20 jaar in Paddan Aram geweest. Hè, daar ver in het oosten, en daar is hij getrouwd met Rachel en met Lea, heeft kinderen gekregen, op dat moment zelfs 11. Hij heeft veel kudden ook gekregen en het is wat dat betreft hem voor de wind gegaan. Hij had het daar ook best goed naar zijn zin, hè, daar in Paddan Aram, hè, en hij heeft er ook geen ogenblik over gedupt of hij nou wel of niet terug zou gaan. Als het van Jacob zou hebben afgehangen, dan zou hij altijd daar zijn gebleven. Daar kun je eigenlijk wel zeker van zijn. Maar God heeft hem geroepen. En God heeft hem heel nadrukkelijk te kennen gegeven: Jacob, je moet weer terug naar je oude vaderland, naar Canaan. En als u zegt, en waarom heeft de Heere dat nou zo nadrukkelijk bevolen, dan denk ik dat we daar maar één ding van kunnen zeggen. De Heere heeft plannen die verder reiken dan de plannen van mensen. De Heere die had al het oog op de komst van de Messias, hè, veel verder nog in de tijd. Maar u begrijpt wel, dat was eigenlijk nodig dat Jacob zou komen, omdat hij een schakeltje zou vormen in de komst van de Heere Jezus Christus. En dan hier in Genesis 32 is Jacob met zijn gezin en met zijn kudde en met zijn knechten, is hij al een heel mooi eind op weg naar Canaan. Hij is om precies te zijn bij de rivier de Jabok gekomen, en ik weet niet of u dat wat zegt, hè, maar de rivier de Jabok is eigenlijk maar een heel klein riviertje, dat er nog steeds is. Het stroomt nou in het noorden van Jordanië. En het loopt zo Canaan, vandaag de dag noemen we dat Israël, binnen. En het komt zo uit, eigenlijk zo boven Jericho. Het is maar een klein riviertje. Ik dacht zo bij mezelf eigenlijk wel een beetje te vergelijken met die mooie grift die hier zo naast loopt. En als hij dan zo dicht bij Canaan is gekomen, gemeente, dan is het niet alleen maar een zaak van, nu is het eind van de reis in zicht. Maar dan komt er ook een geweldige spanning in zijn leven. En die spanning, gemeente, die heeft nou alles te maken met de komende ontmoeting met Esau, zijn broer. En nou hoef ik daar nou niet breed over uit te wijden vanmorgen waarom dat zo is. Ik denk ook de kinderen in de kerk, jullie weten ook wel die geschiedenis van Esau en van Jacob, wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal misgegaan is. De spanning die loopt op in het hart van Jacob en hij kan eigenlijk niet zoveel anders meer dan tot de Heere de toevlucht nemen. En hij legt dan ook al wat in zijn hart is voor het aangezicht van de Heere neer. En hij zegt dan ook: Heere, wilt u mij alstublieft rukken uit de hand van mijn broer, want ik vrees hem. En dat is nog wel te begrijpen ook, hoor, want Esau was ook geen kleine jongen, hoor.
En zo zie je dan dat die spanning, gemeente, hem tot dat bidden brengt en dat die spanning hem eigenlijk uitdrijft naar het aangezicht van zijn God. En was dat toch eigenlijk ook een leerzaam moment, hè? Ook voor u en voor mij, hè? Als er moeite en zorgen in ons leven zijn, dat we dan maar de toevlucht nemen tot de Heere, onze God, en zeggen: Heere, wilt u uw zegen geven? Wilt u de uitkomsten schenken? Want ik zie het niet en ik weet ook niet hoe het moet, maar u weet het toch wel, u staat het toch vol. Wat dat betreft kunnen wij vanmorgen dat van Jacob leren, gemeente, dat we onze toevlucht moeten nemen, zeker ook in zorgen, zeker ook als er moeite en problemen zijn, onze toevlucht moeten nemen naar omhoog. En zo bidt Jacob en zo legt hij alles aan de Heere voor. En meteen ook werkt hij. Het is bidden en werken bij Jacob, gemeente. Want hij gaat ook meteen een paar boden, een paar knechten naar Esau sturen. En die nemen ook een geschenk mee. En het is, als u dat nog even zou nalezen vanmiddag, dan komt u erachter. Het is geen klein geschenk geweest. Honderden stuks vee. En dat allemaal maar om Esau gunstig te stemmen. Hè? Om die boosheid, om zo te zeggen, ook maar te laten zakken. Hij vreest Esau en hij hoopt, als hij nou al deze geschenken geeft, dat Esau straks zal zeggen: ach jong, ben je daar, mijn broer? En als het dan avond is geworden, dan slaan ze hun tenten op de oever van de Jabok. Maar misschien weet u wel hoe dat gaat, gemeente, als er nou spanning is in je hart. Als er nou zorgen zijn in je leven en moeite waar je mee te kampen hebt, dan weet u dat misschien wel. Dan probeer je te gaan slapen, maar die slaap die komt maar niet. Hè. Misschien wel eventjes, omdat je zo moe bent en je valt als een blok in slaap, maar even later, na een paar uurtjes, ben je weer wakker. En dan gaan al die dingen gaan weer door je hoofd malen. En dan ben je er weer mee bezig. En dan kun je het maar niet van je afzetten. En dan ga je op een gegeven moment maar denken: nou, laat het er maar uit. En zo is dat nou eigenlijk hier ook bij Jacob, gemeente. Dat hij de slaap niet kan vatten. Dat hij zo met die spanning zit. Dat hij uiteindelijk eruit gaat. En dat hij bij wijze van spreken maar een eentje gaat lopen op de oever van de Jabok. En zo zie je hem in gedachten, hè, daar midden in de nacht ook lopen, langs het water heen, heen en terug, terug en weer heen. Zo ijsbeert hij maar langs het water, omdat hij de slaap niet kan vatten vanwege de spanningen in zijn hart en in zijn leven. En als hij dan dat water ziet, dan slaat hem ineens de schrik om het hart. Want dan denkt hij eraan dat ze de volgende dag dat water zullen oversteken. En dan slaat hem de schrik om het hart als hij eraan denkt dat op dat moment Esau er zou kunnen zijn. En welke kant moeten ze dan nog op als ze dan zo dat water doorgaan met het vee en met de kinderen en met de knechten en noem alles maar op. Waar moeten ze dan nog naartoe als op dat moment Esau er is met een aantal honderden mannen? Dan zijn ze toch weerloos. En dan heeft hij het niet meer, gemeente. Dan weet hij het eigenlijk niet meer. He, dan is de schrik eigenlijk naar het hoogtepunt gekomen. En dan lees je dat hij op dat moment ook de hele zaak mobiliseert, zou je bijna zeggen, dat hij iedereen daar in het kamp ook wakker maakt en dat hij zegt: nou moeten we allemaal opstaan, maar we moeten nu oversteken naar de overkant. Nu, midden in de nacht. En ik wil wel indenken dat er misschien ook wel wat commentaar is gekomen, hè? En dat ook de knechten hebben gezegd van: moet dat nou? En dat misschien zijn vrouwen ook wel gezegd hebben: ja, maar Jacob, gebruik toch je verstand, jongen. Het is toch midden in de nacht, hè. En laten we toch even wachten tot de zon weer opgaat. Dan hebben we licht. En laten we morgen toch oversteken. Of dan bij het krieken van de dag. Maar Jacob is niet te vermurven. Hij is zo gespannen en de schrik is zo om zijn hart geslagen dat hij niet te vermurven is en zegt: en nou gaan we oversteken. Nou, midden in de nacht. En dan zie je het voor je. Hè? Al dat vee, al die mensen. Ze steken de rivier de Jabok over. Midden in de nacht naar de overkant. En als Jacob dan heeft gezien dat ze allemaal veilig aan de overkant zijn. Dan blijft hij alleen achter. En ik heb mij afgevraagd, gemeente, waarom die nou alleen achterbleef. En ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik denk dat deze Jacob dat op dat moment ook de stilte en de eenzaamheid heeft gezocht, omdat hij op dat moment nog eens een keer weer de nood bij de Heere heeft willen neerleggen. Zo kan dat soms toch wezen, nietwaar? Dat je eigenlijk zegt, ik moet de stilte hebben, ik moet de eenzaamheid opzoeken, want ik heb zoveel te dragen, ik heb zoveel wat mij bezighoudt, ik moet dat in de stille plaats bij de Heere gaan neerleggen. Maar als die dan daar op die oever alleen is, dan is daar heel plotseling een man die met hem worstelt. En dat is een heel wonderlijk gegeven. Een man die als het ware uit het niets verschijnt. En dan ook zich als een tegenstander gaat gedragen van Jacob. Wie is deze man nou eigenlijk geweest, gemeente? Nou, ik heb er wat verklaringen op nagelezen en er was een verklaring die zei, het was eigenlijk een psychologische kwestie, hè? Het was eigenlijk zo dat Jacob een slecht geweten had en nu kwam hij met zijn slecht geweten in aanraking. Dus hij heeft gewoon met zichzelf geworsteld. Nou is het me wel mooi bedacht hoor, en het is inderdaad waar, dat als een mens een slecht geweten heeft, hè, dat hij dat vanzelf wel tegenkomt, dat ben ik wel met de verklaarders eens. Maar op dat moment was er geen sprake van een psychologische worsteling. Waarom niet? Omdat er aan het einde van de worsteling een man staat met een heup die verwrongen is. Dus het is een daadwerkelijke worsteling geweest. Daar is gestreden. En niet zo'n klein beetje ook. Er is flink gestreden op de oever van de Jabok. Maar dan krijgen we weer opnieuw de vraag naar ons toe. En wie is dan die man geweest die uit het niets verschijnt en die zo met Jacob heeft geworsteld? Jacob zelf heeft er geen twijfel over gehad. Jacob zelf wist vanaf het allereerste moment, hier is God. En als u zegt, hoe weet je dat nou, dat hij dat zo duidelijk wist? Nou, omdat hij ook om de zegen van deze man heeft gesmeekt. He, dat lees je even verder op. En je vraagt niet om een zegen aan een mens. He. Je vraagt om de zegen aan de Heere. Dus Jacob heeft vanaf het eerste moment geweten. Hier is de Heere die me tegenkomt. Die met mij strijdt. En dan is natuurlijk de vraag die ons bezighoudt, deze gemeente. Wat heeft God nou eigenlijk bewogen om daar met Jacob te gaan worstelen? Ik denk dat het antwoord eigenlijk niet zo erg moeilijk is. God heeft, om zomaar te zeggen, de ziel van Jacob willen zuiveren. Hij heeft, om zomaar te zeggen, het weer goed willen maken tussen hemzelf en tussen Jacob. En als u zegt, was dat nodig, dan zeg ik, nou daar hoef ik niet zoveel woorden aan te wijden, maar daar zullen we toch allemaal wel van overtuigd wezen dat dat nodig was. Want dat leven van Jacob tot dan toe was een leven dat getekend was door bedrog en door sluwheid en door zonde. En dan komt de Heer hem daartegen op de oever van de Jacob om hem klein te maken. Of om het te zeggen in woorden die ons heel bekend in de oren klinken, gemeente. De Heere komt er nou tegen om deze rijke Jacob, hè, om die rijke Jacob nou een arme zondaar te gaan maken. Daar komt de Heer hem voor tegen. Die man die moet door de knieën komen. Die man die moet eigenlijk klein worden. Die man die moet van genade leren leven. Wat hij op dat moment niet deed. En daarom komt God hem tegen en daarom gaat God met hem worstelen. Nee, het is niet de bedoeling van de Heere om deze Jacob te doden. En waarom is dat zijn bedoeling niet geweest? Ja, gemeente, dat kom je toch wel op het spoor als je dat gedeelte wat we gelezen hebben toch overdenkt. Hè? De Heere worstelt met Jacob vanaf het begin tot het einde. En dan zult u het er met me eens over zijn dat als de Heere hem had willen doden, dat de Heere bij het begin van die worsteling hem al zo'n klap had gegeven dat hij er niet meer zou zijn geweest. Maar God heeft met hem geworsteld. Urenlang. Om hem op de knieën te krijgen. Om hem tot een bedelaar te maken. Om hem van genade te laten leven. En heeft hij dat nou geleerd, deze Jacob? Ja, gemeente, dat heeft hij nou geleerd. Want als je dan aan het einde van de strijd hem hoort zeggen: ik noem de plaats, deze plaats, Peniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Dan merk je uit die woorden, dan proef je uit die woorden, dat hij geleerd heeft om van de genade van de Heere te leven. Om niets meer te hebben in zichzelf, om niet meer die grote Jacob te zijn, die het allemaal wel eens even zou kunnen en zou gaan doen, maar om nou die Jacob te zijn, die alleen maar van vergeving kon leven. Peniel zegt, dit is de plaats waar God met mij heeft gestreden. Dit is de plaats waar de Heere me tegengekomen is en het moest ook, want ik was zo'n hoogmoedig mens en ik dacht het zelf allemaal wel te kunnen uitzoeken. Dit is de plaats waar de Heere me tegenkomt. Gekomen is en waar hij mij ontdekt heeft aan wie ik ben, waar hij mij tot de verloren staat waarin ik ben heeft teruggevoerd, waar hij mij heeft laten zien dat ik geen recht op leven heb. Dit is Peniel, waar de Heere me tegenkwam, maar waar hij mij niet is tegengekomen om me te doden en om mij van zich te werpen, maar waar hij mij tegengekomen is om mijn ziel te redden, om mij van de genade van hem te doen leven, om mij te brengen aan de voeten van hem die mij zegen. Ik heb daar die naam genoemd, Peniel, zegt Jacob. Omdat het er wel diep doorging. Maar omdat de Heere mijn ziel heeft gered. Omdat hij mij uit al die nood heeft opgeheven. Ik wou er niet aan. Ik wou het niet erkennen, maar toen ik het leerde erkennen wie ik was voor zijn aangezicht, toen heeft hij zijn vriendelijk aangezicht over me doen lichten. Toen heeft hij zijn genade over me gegeven. En vanaf dat moment is mijn ziel gered geweest. En dat is nou Peniel, zegt hij. Mijn ziel gered door een God die mij had kunnen doden. En nou wordt vandaag, gemeente, die oude naam Peniel, ik heb al gezegd, die is 3500 jaar oud. Die wordt aan deze nieuwe kerk gegeven. En dan kun je zeggen, nou ja, het beestje moet een naam hebben. Dat is heel onerbiedig gezegd natuurlijk, maar zo zeggen we dat wel eens tegen elkaar. Hè? Van je kan een kerk toch eigenlijk geen zonder een naam laten zijn, want je moet toch eigenlijk ook jezelf onderscheiden. Maar deze kerk die gaat geen Peniëlkerk heten zomaar. Maar Deze kerk die gaat Pniel, elke kerk heet een gemeente, omdat het gaat om de God van Pniel. En die God van Pniel is de levende God, die door zijn woord ons opzoekt en die door zijn Heilige Geest ons op de knieën brengt. Het is inderdaad die Heilige God die onze tegenstander wordt in het woord, hè? Die door zijn Heilige Geest en door het woord als het ware ons tegenkomt en die zegt: heb je wel in de gaten wie je bent voor? Hij is die God die ons wat dat betreft onze hoogmoed afneemt. Hij is de God die ons wat dat betreft door en door ook kent. En hij weet van onze verborgen afdwalingen. En hij brengt ons, om zo te zeggen, voor zijn scherm. Voor dat diagnostische scherm waarop alles te zien is. Ik weet wel wie je bent. Ik ken je van haver tot gort. Ik weet wat er ook in de krochten van je ziel leeft. Hij confronteert ons met wie we zijn. Opdat we op de knieën komen. Opdat onze hoogmoed geen zegen of niet gaat zegenvieren. Maar opdat we inderdaad als arme mensen voor zijn aangezicht komen. Die niet anders meer kunnen dan onze handen uitsteken naar hem. En zeggen: Heere, gena toch. Gena toch, o hoogste majesteit. Zie toch mij niet aan in mijzelf, want zo gij toch in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. En dan wil de Heere hier in Pniel niet alleen maar ons bekendmaken met onszelf, gemeente. Want daar zit niet zoveel troost in. Daar kun je in wezen ook niet mee verder. Maar dan wil de Heere ons met onszelf hier bekendmaken om zichzelf te openbaren. Om zijn liefelijkheid aan ons te tonen, waarvan we gezongen hebben met de dichter van Psalm 27. Om die heerlijkheid in ons midden te laten uitkomen in de Heere Jezus Christus, zijn Zoon. Om te zeggen: nou is het met jullie zo en nou is het met jou zo. Maar nou is het met mij zus en met mij zo dat ik genade geef. Aan al degene die tot mij de toevlucht neemt. Genade zelfs voor al uw zonden. Zodat u het mag beleven en mag belijden. Dat uw ziel is gered geweest. Hij wil ook in de Pnielkerk zijn heerlijk evangelie ons laten horen. Hij wil ons wijzen op de Heere Jezus Christus. En hij wil alle ruimte die er in de Heere Jezus Christus is. Ons ook laten horen en ook laten zien, gemeente. Waarom wordt deze kerk nou Pnielkerk genoemd? Omdat de God van Pniel hier zich wil openbaren door zijn woord en geest. Omdat hij ons bekend wil maken aan de ene kant met wie wij zijn. Maar omdat hij zich voor alles bekend wil maken aan ons wie hij is in zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zodat we het echt gaan ervaren en mogen belijden. Dat we zijn vriendelijk, gunstrijk aangezicht hebben mogen aanschouwen in zijn Zoon. Deze kerk wordt Pnielkerk genoemd. En u, en jij, en ik, wij worden Pnielers genoemd. En wat dat betreft mogen we dankbaar zijn dat we die naam mogen dragen. Maar dan komt natuurlijk vanmorgen wel de vraag op ons af, gemeente, en dat is eigenlijk een hele wezenlijke vraag. Of we nou al ware Pniellers zijn geworden. En dan begrijpt u best wel wat ik wil zeggen. Als je een ware Pnieller bent geworden, dan staat je naam niet alleen maar ingeschreven in het ledenbestand, hoor. Maar dan heb je er ook iets van leren kennen wat deze Jacob heeft leren kennen in zijn leven. Ik heb met God geworsteld, ja. Maar mijn ziel is ook gered geweest. En de Heere heeft zijn vriendelijk en genadig aangezicht over mij willen tonen. En hoe of het ook zal gaan en hoe of mijn leven ook zal gaan verlopen, ik weet het niet. Maar één ding weet ik. Dat ik mij mag verheugen in de gunst en in de eeuwige heerlijkheid die God aan zijn volk en ook aan mij zal geven. Vanmorgen wordt die oude naam Pniel verbonden aan deze nieuwe kerk. Een inhoudsvolle naam, een betekenisvolle naam. De God van Pniel leeft nog steeds en hij wil zich in ons midden openbaren. Amen. Laten we samen danken en bidden. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, dat we zo vanmorgen onze eerste dienst in dit nieuwe kerkgebouw hebben mogen meemaken. En u heeft ook tot ons willen spreken vanuit uw woord. U heeft ons bepaald bij die oude naam Pniel. Aangezicht van God betekent die naam toch. En wij hebben mogen beluisteren, Heere, dat die naam zo rijk is en zoveel inhoud heeft. Een naam die spreekt van uw genadige ontferming over mensen als Jacob, over zondaar. Heere, wij bidden van u of U wilt geven dat we, net als Jacob het ook in ons leven mogen zeggen, dat we met u geworsteld hebben, maar dat onze ziel gered geweest. Dat we ervan mogen spreken of dat we ervan mogen gaan leren spreken. Dat we u van aangezicht tot aangezicht hebben mogen leren erkennen als de God die genadig is. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, zegen uw woord dat in deze kerk zal worden verkondigd. Laat uw Heilige Geest in het midden van ons als gemeente rijk mogen werken en ons mogen onderwijzen en steeds dieper mogen onderwijzen in de geheimen van uw heil. We danken u dat we zo vanmorgen met blijdschap en met vreugde hier in uw huis mochten zijn. Wil ons nog een goede zondag geven en ook vanmiddag ons weer samenbrengen. En ook vanmiddag ons een goede dienst geven. Neem weg wat niet was naar uw wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien alleen in uw Zoon. De Heere Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Na de collecte zingen we samen Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem de volkeren doen verstaan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.